Openbaring 2 en uit Openbaring 3. Het gaat om twee brieven. Een brief aan de gemeente van Smyrna en eentje van Philadelphia. En ja, die twee gemeenten die hebben wel wat overeenkomsten, vandaar dat ik ze samen heb genomen en daarna dat verwerk in een thema voor de preek. We beginnen met Openbaring 2, de versen 8 tot en met 11. En schrijf aan de engel van de gemeente in Smyrna, dit zegt de eerste en de laatste, die dood is en weer levend is geworden, ik ken uw werken, verdrukking en armoede. U bent echter rijk en ik ken de lastering van hen die zeggen dat ze Joden zijn, maar dat niet zijn. Ze zijn namelijk een synagoge van de Satan. Wees niet bevreesd voor wat u lijden zult. Zie, de duivel zal sommigen van u in de gevangenis werpen, opdat u verzocht wordt en u zult een verdrukking hebben van 10 dagen. Wees trouw tot in de dood en ik zal u de kroon van het leven geven. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeente zegt. En wie overwint, zal zeker geen schade toegebracht worden door de tweede dood. Dan gaan we nu naar de volgende brief. Namelijk die van Philadelphia, die vinden we in Openbaring 3 vanaf vers 7 tot en met vers 13. Openbaring 3 vanaf het 7e vers. En schrijf aan de engel van de gemeente in Philadelphia, dit zegt de heilige, de waarachtige, die de sleutel van David heeft, die opent en niemand sluit en hij sluit en niemand opent. Ik ken uw werken, zie, ik heb voor u een geopende deur gegeven en niemand kan die sluiten, want u hebt weinig kracht en hebt mijn woord in acht genomen en mijn naam niet verloochend. Zie, ik geef u enigen uit de synagoge van de Satan, van hen die zeggen dat ze Joden zijn, maar het niet zijn, maar liegen. Zie, ik zal maken dat ze komen en aan uw voeten aanbidden en erkennen dat ik u lief heb. Omdat u het woord van mijn volharding hebt bewaard, zal ik ook u bewaren voor het uur van de verzoeking die over heel de wereld komen zal, om hen die op de aarde wonen te verzoeken. Zie, ik kom spoedig, hou vast wat u hebt, opdat niemand uw kroon zal wegnemen. Wie overwint, hem zal ik tot een zuil in de tempel van mijn God maken, en hij zal daaruit niet weggaan. En ik zal de naam van mijn God op hem schrijven en de naam van de stad van mijn God, het nieuwe Jeruzalem dat neerdaalt uit de hemel, bij mijn God vandaan en mijn nieuwe naam. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tot de gemeente zegt. De tekst voor de prediking is het 8e vers waar de Heer Jezus tegen de gemeente van Philadelphia zegt, ik ken uw werken, zie, ik heb voor uw ogen een geopende deur gegeven en niemand kan die sluiten, want u hebt weinig kracht en hebt mijn woord in acht genomen en mijn naam niet verloochend. En boven de prediking staat als thema of als titel 4 kenmerken van een gezonde gemeente. 4 kenmerken van een gezonde gemeente. Eerst zingen we nog uit Psalm 121, de versen 3 en 4. Zijn wacht waarop men hopen mag en de Heer zal u steeds schade slaan. Psalm 121, de versen 3 en 4. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, wat heb je nodig om de gezondheid van je lichaam te meten? Ik denk dat ook de kinderen, ik zie gelukkig veel kinderen in de kerk, fijn dat jullie er zijn, maar ik denk dat jullie zo wel een paar meetinstrumenten kunnen noemen. En je moeder of je vader heeft er ook vast wel eens één gebruikt. Een thermometer. Kun je mee meten of je koorts hebt? Zo zijn er nog wel een paar meters. Een bloeddrukmeter. Kun je mee meten of de bloeddruk in orde is? En als je naar de dokter gaat, kan die je voorschrijven dat, dat er bloed geprikt moet worden. En dan worden de bloedwaarden op allerlei punten gemeten. Nou, ik heb er zo drie genoemd. Je kunt ook nog aan een hartslagmeter denken, waarmee de gezondheid van het hart wordt gecontroleerd. Vier belangrijke instrumenten. En als die allemaal in het groen staan, dan zou je wel kunnen denken van, nou, nu zal ik waarschijnlijk wel gezond zijn. En wat heb je nou nodig om te weten of een kerk gezond is? Kan een kerk gezond zijn? Je kijkt zo naar de stenen van dit gebouw. Dat is toch een kerkgebouw? Nee, ik heb het niet over een kerkgebouw. Ik heb het over de kerkmensen. Want de kerkmensen zijn ten diepste de kerk. Jij, u, ik, wij vormen de kerk. Hoe kunnen we nu weten of we als kerk, kerkmensen, een gezond christelijk, een gezond geestelijk leven hebben? Ook daarvoor zijn verschillende meetinstrumenten. En ik ga er vandaag vier noemen. Vier die ik tegenkom bij gemeenten in Klein-Azië. Gemeenten die de naam dragen van Smyrna en van Philadelphia. De Heer Jezus heeft brieven laten schrijven aan die gemeenten. En die brieven die zijn in die gemeente voorgelezen. En die gemeente, dat viel me op, die krijgen complimenten. Maar eerst maar eens even over Smyrna. Smyrna is een gemeente aan de kust van de zee, echt helemaal aan de kust. Een grote stad was het toen ook. En tegenwoordig is het nog steeds een heel grote stad, de ene grootste stad in Turkije. Alleen heet die stad sinds een eeuw dan geen Smyrna meer, maar sinds 1922 is dat Izmir geworden. Moet u maar eens opzoeken. Echt een heel grote stad. En als je vanuit Izmir dan 100 kilometer verder op het land inreist, dan kom je op een gegeven moment Philadelphia tegen. Een veel kleinere gemeente, ver bij de kust vandaan. Een heel andere stad dus. Maar toch, die twee gemeenten hebben een overeenstemming. Iets waarin ze op elkaar lijken. Ze zijn allebei gezond. Dat is best wel bijzonder, want de Heer Jezus laat 7 brieven schrijven. En als je die 7 brieven leest, dan merk je dat er bij 5 gemeenten best door de Heer Jezus wel aanmerkingen worden gemaakt. Dan zegt de Heer Jezus, ik ken uw werken, en dan volgen er soms een paar goede dingen, maar bij 5 gemeenten ook belangrijke kritiek. Bij Efeze bijvoorbeeld, dan zegt de Heer Jezus, maar ik heb één ding tegen jullie, dat je de eerste liefde hebt verlaten. En een andere gemeente krijgt te horen, jullie hebben de naam dat je leeft, maar je bent dood. En er is nog een andere gemeente, daar zegt de Heer Jezus tegen, omdat jullie lauw zijn, zal ik jullie uit mijn mond spuwen. Maar zo is het niet bij Smyrna en bij Philadelphia. Die gemeenten hebben een gezond geestelijk leven. En wat is daar nou het geheim van? Wat is het geheim van die kerken dat ze dat mogen hebben? En nou, met het we over dat geheim gaan preken, kunnen we ook nagaan van hoe het met ons eigen christelijke leven is. Ons eigen geestelijke leven. Is dat gezond? En daarom kijken we naar de meetinstrumenten die de Heer Jezus daarbij gebruikt. En het eerste instrument waar ik dan van hoor, ja, dat verbaast me in een bepaald opzicht. Had ik even niet verwacht. Wat is dat dan voor een meetinstrument? Nou, is er verdrukking. Verdrukking. Wat is dat? Dan maken mensen het u of jou moeilijk, omdat je in de Heer Jezus gelooft. Dat kan zijn dat ze je uitlachen, of negeren, of een slechte naam geven, of dat je een mooie baan misloopt. Of dat je straf krijgt. Ik heb een zwager die met de zus van mijn vrouw is getrouwd. Die zwager die is geboren in Oekraïne. En hij is daar geboren in de tijd dat het communisme daar nog vol op de baas was. En ja, mijn zwager heeft het meegemaakt dat hij in de klas in de hoek werd gezet, want hij kwam uit een christelijk gezin. En zijn zus kon heel goed leren. En wat voor cijfers krijg je als je heel goed kan leren? Nou, wat voor cijfers krijgen jullie als je heel goed kan leren? Dan krijg je een 9 of een 10. Nou, dat had die zus ook verdiend, want ze kon heel goed leren, maar zij kwam uit een christelijk gezin en dus kreeg ze een 5 of een 6, omdat ze christen was. En nou, dat heeft grote gevolgen gehad, want daardoor kon ze ook niet een goede vervolgopleiding volgen. Allemaal vormen van verdrukking. En toen mijn zwager uiteindelijk zo oud was dat hij in het leger kwam, als je dan jarig was, ja, dan kreeg je altijd een dag vrij. Maar hij kreeg een kruiwagen vol met aardappelschillen. En maar moest wel blijven werken. He, allemaal vormen van pesterij, allemaal vanwege dat hij christen was. Nou, ook in Smyrna en in Philadelphia is er verdrukking. En weet je wat het verdrietige is? Het verdrietige is dat die verdrukking door de Joden in die steden wordt veroorzaakt. Want hoe is dat gegaan? Op een gegeven moment is er een evangelist in die steden gekomen. En die heeft het evangelie gepreekt. Vaak eerst in de synagogen. En toen zijn de Joden geweest die hebben gezegd van ja, daar luisteren we naar, dat klopt. Er zijn ook Joden geweest die hebben gezegd van nee, daar willen we niets mee te maken hebben. En die zijn fel in opstand gekomen tegen het evangelie. En ze hebben kwaad gesproken over de mensen die er wel naar luisteren. Over mede-Joden die er naar luisteren en ook over heidenen die er naar luisteren. En zo zijn die christenen die in die stad die hebben een slechte naam gekregen, kwamen soms in de gevangenis. Niet voor niets noemt de Heer Jezus de Joden die dat hebben gedaan een synagoge van de Satan. Satan, dat betekent tegenstander van God. Ze hebben het werk van God tegengewerkt. Verdrukking, dat is dus iets moeilijks. Dat lijkt helemaal niet goed. Wie van ons wil er nou verdrukt worden? Wil jij een 5 krijgen omdat je christen bent, terwijl je een 10 verdiend hebt? Nee, natuurlijk wil je dat niet. Het lijkt helemaal niet goed. Maar de Bijbel zegt, de Heer Jezus zegt, als je mij wil volgen, dan hoort het erbij. Het is een gezond teken als je verdrukt wordt. Juist waar christenen worden vervolgd, daar groeit de kerk. Dat was toen zo in het Romeinse Rijk. Christenen werden zeer zwaar vervolgd en bleef maar groeien. Dat is nu nog steeds zo, ook in China, ook in India, ook in delen van Afrika. Waar de kerk wordt verdrukt, daar groeit de kerk ook. En hoe is dat nou bij ons, hier in Nederland? Waar we een heel klein beetje in de verdrukking zitten. Dat zeg ik er wel bij. Ik denk dat de verdrukking in Nederland ook iets vormen gaat krijgen. In de vorm van onbegrip. In de vorm van dat je behoorlijk alleen staat in je mening. Soms ook dat je bepaalde functies niet meer kan uitoefenen bij de overheid. Dat gebeurt. Maar toch vergeleken met wat ik daarnet vertel. Of vergeleken met een land als Noord-Korea waar christen zijn, als dat bekend wordt. Dan ga je in een concentratiekamp. Dat overleef je niet. Dan zeg ik toch, wij hebben maar een klein beetje verdrukking. Hoe zit dat nou hier in Nederland met de kerk? Maar die wordt steeds kleiner. Hoe komt dat toch? Zoveel zegen van God, we hoeven geen eens een verdrukking te ondergaan. En toch, de kerk wordt kleiner. Verdrukking. In het Westen, daar bedoel ik dus ook Nederland mee, daar kijken we er met ongemak tegenaan. Want ja, wees nou eerlijk, wie van ons wil er nou verdrukt worden omdat je christen bent? En het roept ook vragen op, zoals waarom voorkomt God dat dan niet? Dat was ook zo bij Richard Groeneboom. Richard Groeneboom is journalist geweest bij de Evangelische Omroep. En in die tijd heb ik hem ook nog wel gekend. En Nou, hij werd uitgestuurd naar India, want daar was een aanslag gepleegd op christenen. Daar moest hij als journalist verslag van doen. En zo kwam hij bij die christenen die geleden hadden onder die aanslag. En hij kwam een dominee tegen bij wie een been was afgehakt, omdat hij christen was. Dat hadden radicale hindoes gedaan. En weet je waar die man over sprak? Hij sprak over vergeving voor de mensen die hem dat hadden aangedaan. En Richard kwam ook een jongen tegen van 16 jaar oud, een christen, met een knappe kop en die wilde de ICT in, een opleiding deed hij daarvoor. Maar ja, als christen is het heel moeilijk om een goede baan te krijgen in India. Dan krijg je geen hoge functie, dus ook geen hoog salaris. En Richard keek die jongen aan en zei, maar joh, hoe moet dat dan met jou, met je toekomst? En toen keek die jongen van 16 Richard aan en hij zei tegen Richard, maar lees jij je Bijbel wel goed? Want er staat toch in dat wie de Heer Jezus volgt, dat hij verdrukt wordt? En hij zei ook nog tegen Richard en ook vandaag tegen ons, dit leven is niet ons doel. Dit leven is een reis. Wees bij dit leven niet te veel bezig met het leven als doel op zich, maar bedenk dat je op reis bent naar de eeuwigheid. Nou, wat is nou uw en wat is nou jouw doel in het leven? Wil je hier op deze aarde gelukkig zijn, zonder verdrukking? Is dat je hoofddoel? Moet die jongen van 16 ons dan het christelijk geloof vandaag leren? In deze wereld zul je verdrukking hebben, dat weten we toch? De Heer Jezus heeft het zelf gezegd. Ze hebben mij gehaat, ze zullen ook jullie haten. Of hebben we daar totaal geen last van? Nou, dan is dat een ongezond teken. Dan slaat dit meetinstrument naar het rood. Gevaar, pas op. Waarom is dat dan gezond, verdrukking? En waarom voorkomt de Heer die verdrukking niet? Nou, het is gezond omdat blijkt dat de Heer heel dicht bij zijn kinderen is als ze in de verdrukking zijn. Dan is er troost en dan is de Heilige Geest zo dicht in je hart dat je vergeving kunt geven, ook al is je been afgehakt. En dat je de Heer toch wil volgen, ook al heb je geen grote kans op een carrière in de ICT. En dat je in de hoek wil staan van de klas en ook lage cijfers zal halen, want de Heer Jezus is erbij. Juist in de nood, juist als er tranen zijn, dan is de Heer erbij. Hij is, al treft u het felst verdriet, uw wachter die uw voet voor wankelen behoedt. Hij is zelfs wachter, sluimert niet. Hij, geen kwaad zal u genaken, de Heer zal u bewaken. Juist in de nood van de vervolging gaat dit soort troost voor je spreken. En dan is God belangrijk. Ervaar je zijn bescherming en dan vraag je niet meer, is God er wel? Dat is echt een vraag voor christenen uit Nederland, uit het Westen, van hoe kan dat nou, is God er wel? Maar die mensen die vervolgd worden, die christenen, die zeggen, ja, natuurlijk is God er. We ervaren dat zo sterk. Hij is bij ons in de vervolging. Dat is toch gezond? Als je een leven hebt waarin de Heer bij je is. En daar wist Paulus ook al van, toen hij schreef dat de verdrukking een eeuwig gewicht van de heerlijkheid uitwerkt. Verdrukking brengt dus de heerlijkheid van God in je leven. Nu en later in de hemel. Ik heb dat vroeger altijd die teksten opgevat van, nou, als je verdrukt wordt, kom je later in de hemel. Nee, dat is wel waar, maar dat eeuwig gewicht van de heerlijkheid, dat mag ook al op aarde ervaard worden. We gaan naar het volgende meetinstrument. En dat is ook een bijzonder instrument, want wat zegt Johannes? Jullie hebben kleine kracht. Dat staat in vers 8, hè? Jullie hebben kleine kracht. En dat is een gezond teken. Dat is raar, toch? Ik weet niet of hier iemand is die werknemers in dienst heeft, maar wat voor werknemers wilt u dan hebben? Mensen die toch wat kunnen, die sterk zijn, mentaal sterk of met hun lichaam sterk. Denk nog even aan het voetbal. Afgelopen week hebben we voetbal gezien. Wat voor een elftal probeert de coach in het veld te brengen? Dat is toch een elftal van sterke mannen die het kunnen. Hij zal toch nooit zeggen van nou ik ga daar een stelletje zwakkelingen neerzetten. Nee, dan krijg je nooit de cup. Je probeert dus in deze aarde probeer je het juist van sterke mensen te hebben. Maar zo is het dan wel in deze wereld. Maar bij God is het blijkbaar anders. Want de Heere zegt in het koninkrijk van de Heer Jezus is kleine kracht blijkbaar een voordeel. Moet je maar eens kijken in de Bijbel hoe vaak God gebruik maakt van mensen met kleine kracht. Ik vind Mozes altijd een prachtig voorbeeld. Kennen de kinderen ook? Mozes. Mozes in het biezenkistje, komt aan het hof van de farao, krijgt een enorm goede opleiding. En op een gegeven moment is hij 40 jaar, prins, invloedrijk, sterk. En Mozes denkt, en nu kan ik mijn volk helpen. En dat ga ik doen ook, ik zal ze eens gaan redden. En hij erop uit en hij slaat een Egyptenaar dood. En we kennen het verhaal wel, op dat moment kan God niets met Mozes. Want Mozes heeft geen kleine kracht, maar Mozes denkt heel veel van zichzelf. En dan moet Mozes vluchten de woestijn in en hij wordt daar herder, 40 jaar lang. En op een gegeven moment is hij 80 jaar. Nou, op 80-jarige leeftijd zal hij ook niet meer de grootste kracht hebben gehad. In ieder geval, hij kan het niet meer. Want dan komt de Heere God naar hem toe en hij zegt, Mozes, en nu kan ik je gebruiken. En Mozes zegt, nou Heere God, stuur maar een ander, want ik kan het niet. En juist dan kan en wil God hem gebruiken. Want God vindt kleine kracht een voordeel. Denk ook eens aan Gideon, een richter. Die moet op een gegeven moment gaan vechten tegen de vijanden van Israël. Tegen tienduizenden vijanden. Tienduizenden soldaten. Nou, wat moet je dan doen? Een heel groot leger op de been brengen. Want anders kan dat natuurlijk niet. En dat doet Gideon ook. Een heel groot leger. En God zegt, nee hoor, met zo'n heel groot leger ga ik dit keer het niet doen. En op een heel wonderlijke manier gaat de ene naar de andere soldaat naar huis, wordt naar huis gestuurd en houdt Gideon 300 soldaten over. Wat voor soort soldaten? Nou, een stelletje onfatsoenlijke kerels. Zonder opvoeding. Daar moet hij het mee gaan doen. Een onmogelijke taak. Zo'n klein legertje van onfatsoenlijke rakkers, die heeft veel te kleine kracht. Maar voor God is het een voordeel. Want in die zwakheid wordt de kracht van God volbracht. Hé, dat is een zinnetje van Paulus. Paulus die het heel erg moeilijk heeft. En die daardoor zichzelf zo zwak voelt. Er is een engel van de Satan die hem met vuisten slaat. Heere, help me daar alstublieft van af. En dat heeft Paulus vaak gebeden. En God zegt, nee Paulus, maar mijn kracht wordt in jouw zwakheid volbracht. En voor wie is het koninkrijk van de hemelen ook alweer? Wat zegt de Heer Jezus daarvan? Zalig zijn de armen van geest, de bedelaars, de mensen die het zelf niet kunnen. Want die staan met hun handen open als bedelaars. God, ik kan het niet, maar wilt u het alstublieft voor mij doen? Nou, is dat nou geen grote troost? Dat God mensen met kleine kracht, een kerk met kleine kracht wil gebruiken. Ik weet niet hoe u zich hier in Kerkwijk voelt. Kerkwijk is natuurlijk maar een klein dorpje, iets groter als Hello, dat dan wel, maar toch een klein dorpje. En binnen dit dorp bent u weer een kleine groep. Voelt het niet af en toe een beetje zwak om met zo weinig mensen te zijn? Voelt dat niet als een nadeel? Zou je soms ook niet wat meer financiën willen hebben om het kerkelijk leven te ondersteunen? Wat meer mensen die het kerkelijk werk ook kunnen aanpakken. Ik hoorde net nog over een vacature die best wel lang heeft uitgestaan. Zou het niet makkelijk zijn als er een hele reeks aan mannen was die dat op wilden pakken, dat je het als het ware voor het kiezen had? Maar nee, het is niet zo makkelijk. Kleine kracht. Is dat geen nadeel voor een gemeente? Nee, zegt de Heer Jezus. Als je met je kleine kracht maar bij mij komt, als Kerkwijk maar buigt en de knieën buigt voor de Heer Jezus en zegt, wij hebben kleine kracht, maar wilt u dan uw kracht in onze zwakheid volbrengen? En ook in het persoonlijk leven mag dit je troosten. Misschien loop je wel tegen de zwakheid aan van je gezondheid, van je psyche. Het kan niet meer zoals vroeger. Je voelt je zwak, niet meer zo goed in staat om de zaak van de Heere te dienen. Zou dat een probleem zijn voor de Heere Jezus? De Heere Jezus zegt, zie, ik geef jullie een geopende deur, want jullie hebben kleine kracht. In onze vertaling staat er nog het woordje toch, dat lijkt een beetje op een tegenstelling, maar dat woordje toch, dat staat schuin gedrukt, staat er dus niet in het Grieks. Het is echt, ik geef jullie een geopende deur, want jullie hebben kleine kracht. Dat is een voordeel om een geopende deur te krijgen. Ja, en dan ga ik naar het derde meetinstrument. De Heere die noemt nog een belangrijk punt voor een gezonde gemeente. Jullie hebben kleine kracht en jullie hebben mijn woord bewaard. Dat wijst ons natuurlijk voor de zoveelste keer op het belang om trouw te zijn in het lezen van Gods woord en in het luisteren naar Gods woord. Zeker. Ik denk wel dat het hier in dit verband om wat meer gaat. Dan kijk ik ook even naar vers 10. Daar wordt gesproken over het woord van de volharding. Dat woord is dus blijkbaar vastgehouden. Volharden. De Heer Jezus die zegt, hou het vol totdat ik kom. Heel Openbaring is een boek waar het gaat om de verwachting van de Heer Jezus. Helemaal aan het eind, dan merk je dat helemaal. Kom, Heere, kom toch. Ja, ik kom spoedig, zegt de Heer Jezus dan. Nou, dat woord, dat hebben ze in Smyrna en ook in Philadelphia, dat hebben ze vastgehouden. Verwachten dat de Heer Jezus terugkomt. Doen wij dat nou ook? Dat we denken van ja, we verlangen zo naar de Heer Jezus. Hij is onze bruidegom en als hij dan terugkomt, dan wordt het echt een bruiloftsfeest. U begrijpt, dit is wat figuurlijke taal, maar het is ook wel de taal van Openbaring. He, dat je zo verlangt naar de terugkomst van de Heer Jezus. En andersom, als die verwachting er nou niet is. U zit wel hier in de kerk en jij zit hier wel in de kerk, maar als ik het nou eerlijk aan je vraag, en je moet het invullen op een enquête. Verwacht u de komst van de Heer Jezus? Ben je daar blij mee? Ja, nee, misschien. Maar wat zou je dan invullen? Stel nou dat je moet invullen. Nee, daar ben ik helemaal niet mee bezig. Waarom zou je dan nog christen zijn? Wat heb je er dan aan om hier in de kerk te zitten? Als je geen verwachting hebt van de Heer Jezus die terugkomt om je eeuwige zaligheid te schenken. Als je gestopt bent met dat verwachten van de Heere, waarom zou je dan nog christen zijn? Om een paar op zich goede regels een beetje te hanteren. Is dat het enige? Wat een armzalig leven is dat dan? Wat een gevaarlijk leven, wat een ongezond christelijk leven. In Smyrna en in Philadelphia is de verwachting van de komst van de Heere heel sterk. Ze zouden zo mee hebben kunnen zingen met een bekend lied. Kom, Jezus, kom, vul dit hart met uw heerlijkheid. Of misschien kent u dit lied wel van Johannes de Heer. Vol verwachting blijf ik uitzien, tot die dag eens komen zal dat de heiland op de wolken weerkomt met bazuingeschal. Welk een vreugde zal dat wezen als mijn oog hem schouwen mag en mijn oor zijn stem mag horen op die grote blijde dag. Wat een uitzicht, bruidsgemeente, eeuwig hem ten eigendom. Maranatha, blijf ons wachtwoord. Amen, ja, Heere Jezus, kom! Herkent u daar wat van? En daarom liet ik ook Psalm 119 zingen. Gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht, waarop ge mij verwachting hebt gegeven. Hebben we toen ook gedacht aan de verwachting van zijn terugkomst. Dat het een troost is in druk ons toegelegd. Mag ik het nog een keer vragen hoe dat nu bij ons zit? Denken we vaak aan dat de Heer Jezus terugkomt, denken we er met verlangen aan? Of is er iemand die zegt, nou ik denk er eigenlijk nooit aan, mijn hart is vol van andere dingen, dan is dat een vreselijk ongezond teken. Of zijn we misschien christenen van het type, ja, Heer Jezus, kom, maar nu nog niet. Want ik wil eerst. Ja, wat wil u en wat wil jij nou eerst? Wat is er belangrijker dan de Heer Jezus en zijn komst? Wil je eerst je school afmaken? Wil je eerst een mooie carrière opzetten? Wil je eerst trouwen? Wil je eerst kinderen krijgen? U hoort, ik noem allemaal dingen die op zich geen zonde zijn. Maar liggen die bovenop? Een vrouw in verwachting zei een keer tegen me, maar ik hoop toch dat eerst mijn kindje komen mag. Dat wil ik eigenlijk, eerst mijn kindje. En al begrijp ik, en als man zal ik dat denk ik nooit helemaal zo goed kunnen begrijpen als een vrouw, maar ik begrijp dat de verwachting van een kindje heel mooi en heel teer is. Maar zou de komst van de Heer Jezus dan minder heerlijk zijn en minder teer, dat we die minder zouden verwachten dan de komst van dat kindje? En als de Heer Jezus eerst komt, zou het kindje daarna dan niet komen, dacht ik er later nog een keer over. Maar het gaat even over de vraag van wat weegt nou het zwaarst? Die komst van de Heer Jezus, verlangen we daarnaar? En dan ga ik nu naar het laatste meetinstrument, wat ook nog wordt genoemd. Want tenslotte zegt de Heer Jezus dat een gezonde gemeente zijn naam niet verloochent. Jezus' naam niet verloochenen. Dat betekent dat je er voor durft uit te komen. En probeer het maar op school en op je werk en waar dan ook. En je zult merken dat je daar regelmatig respect voor krijgt. Dat ook. Het is echt niet altijd negatief als je voor de Heer Jezus uitkomt. Mensen kunnen daar echt soms diep respect voor hebben. Maar je zult ook merken, dat zal je ook echt overkomen, dat je erom wordt uitgelachen. Als je zegt van ja, ik ben een zondaar en ik heb de Heer Jezus nodig, maar hij is zo goed voor me, hij heeft aan het kruis gehangen en nu zijn mijn zonden vergoed. Verzoend. Ik heb het, misschien met iets andere woorden, maar ik heb het een keer zo in een kring van studenten gezegd. En er was echt een student die, ja, die deed gebaar van een wc-papiertje pakken en dan langs het achterwerk afvegen. Zo van, dat vind ik zo'n, met die boodschap kan ik niks mee, dat vind ik ervan. Zoiets kan je overkomen. Is dat erg dan? Het is natuurlijk niet leuk op dat moment, doet je ook wel verdriet. Maar zou de Heer Jezus ook dan niet bij je zijn? Hoort het er niet bij om zijn naam juist te erkennen? Je kunt natuurlijk ook proberen om dat soort problemen uit de weg te gaan. En dan denk ik even aan een dominee die naar een jongen toe ging. Die jongen die moest heel snel in militaire dienst. En hij zei, jongen, dat zal nog best wel pittig voor je zijn, hè? Want daar in militaire dienst, dat is wel een heel andere cultuur en andere levensstijl dan die jij hebt. Je zult het er best wel moeilijk krijgen. En een paar maanden later kwam die dominee de jongen weer tegen. Intussen had de jongen al lang in dienst gezeten. En hij vroeg aan hem, en hoe is het nu met je? Heb je het daar ook moeilijk? Is dat pittig? Maar de jongen die antwoordde, oh nee, helemaal niet, het gaat prima met me. En toen zei die dominee, ja, maar het lijkt me toch moeilijk, hè, dat je, om in die omgeving als christen te leven. Maar die jongen zei toen lachend, ja, maar dat weten ze niet. Ik heb niemand verteld dat ik christen ben. Ja, zo kun je natuurlijk elke vorm van verdrukking uit de weg gaan. Dan word je niet uitgelachen. En je bidt niet voor je eten, de gehaktbal wordt niet van je bord gestolen, dat soort dingen, daar heb je geen last van. En je hoeft ook niet uit te leggen waarom je van die wonderlijke denkbeelden hebt, waar iedereen anders over denkt, maar jij dan niet, hè? En waarom je levensstijl zo anders is. Maar het is wel ongezond, als je zo leeft, op een manier waarin je de Heer Jezus verloochent. De Heer Jezus die zegt ergens, wie mij verloochent voor de mensen, die zal ik verloochenen voor God de Vader. Wie op deze aarde leeft alsof hij niet bij Jezus hoort, zal in de eeuwigheid merken dat de Heer Jezus zegt, ja inderdaad, jij hoort niet bij mij. En dan zijn er twee instrumenten die alarm slaan. Want je gaat de verdrukking uit de weg. Dat was dat ene instrument. En intussen kom je niet uit voor de naam van de Heer Jezus. Je verloochent die. Je zegt eigenlijk met je hele levensstijl, ik hoor niet bij hem. Andersom, als je kleine kracht hebt, en je hebt de Heer Jezus juist wel nodig. En als je steeds hoopt op de Heer Jezus, dat hij komt, nu in het leven, in de moeilijkheden. En ook aan het eind van de tijden, dat je er naar uitkijkt, Heere, kom toch spoedig. Als je voor zijn naam wil uitkomen, als dat gevraagd wordt, wat gebeurt er dan? Dan geeft de Heer Jezus je een geopende deur. Zie, ik heb u een geopende deur gegeven, want u hebt kleine kracht en u hebt mijn woord bewaard en u hebt mijn naam niet verloochend. Ik geef jullie een geopende deur. Wat is dat? Welke deur is dat? Waarom kan Jezus dat? Ik geef jullie een geopende deur. Het heeft te maken met de gedachte dat de Heer Jezus de sleuteldrager is. Hij heeft de sleutel van David, staat er. Dat doet denken aan de man in het paleis van David die ook een sleuteldrager was. En die man die alle sleutels van al die vertrekken had, die kon je natuurlijk het hele paleis binnen laten komen en overal laten komen. De Heer Jezus als de grote zoon van David is ook sleuteldrager. Waarvan dan? Van het hemelse paleis, van het vaderhuis met de vele woningen, daar heeft de Heer Jezus de sleutels van. En wie kleine kracht heeft en wie voor hem uitkomt en wie hem verwacht, die zal merken dat die poorten voor hem opengaan, zodat niemand ze kan sluiten, ook de duivel niet, ook je eigen zwakheid en schuld niet. Zijn niet bij machten om de hemel dicht te houden, want Jezus heeft de sleutel van de hemel en hij doet die voor je open, uit genade. En als je lichaam dan zal sterven, dat is de eerste dood, ja dat gebeurt je wel. Maar de tweede dood, die zal je niet beschadigen. Want dan ben je eeuwig bij de Heere, dan leef je eeuwig met de Heere Jezus. En je zult van hem een erekrans ontvangen, dwars door de verdrukking heen. En dat je het hebt volgehouden om op hem te vertrouwen. Dat de Heer Jezus de sleuteldrager is, dat geeft nog een tweede troost. Het betekent ook dat de Heer de harten van mensen kan openen voor het evangelie. We komen dat in de Bijbel verschillende keren tegen. En we merken dat ook in dit Bijbelgedeelte. Dat de Heer zegt van ik geef jullie een geopende deur. Hoe merk je dat in dit Bijbelgedeelte? Nou, we hebben nog gehoord dat juist onder de Joden er een groep was die zo tegen het evangelie inging. Ze werden een synagoge van de Satan genoemd. En wat staat er nou in vers 9? Daar staat er zullen sommigen komen uit de synagoge van de Satan. En die zullen erkennen dat ik jullie Here ben, dat ik jullie heb lief gehad. Ze zullen zich voor jullie neerbuigen en dat erkennen. Zit daar geen hoop in voor het Joodse volk? En zit daar geen hoop in voor de wereld die vijandig staat tegenover het evangelie? Dat de Heer Jezus een open deur kan geven? Is daar ook geen hoop voor een kleine gemeente in Kerkwijk? Is er ook geen hoop dan voor de harten van onze kinderen, dat de Heer Jezus ook die harten kan openen, ook als onze kinderen andere wegen lijken te gaan? Is er dan geen hoop als we het niet in eigen kracht hoeven te doen? We verwachten het van de Heer Jezus, die de sleutel heeft van de hemel en de sleutel van de harten van mensen. En als de Heer Jezus opent, wie zal dan sluiten? Amen. We zingen nu Psalm 118, het tiende vers. Dit is de poort des Heren, daar zal het rechtvaardig volk doortreden. En dat heb ik gekozen omdat dat aansluit bij de gedachte van de sleutel en de poort die open gaat door de Heer Jezus. Psalm 118, vers 10. Laten we nu voorbeden doen en ook de Heere danken. Laat ons bidden. Trouwe God en Vader van onze Heere Jezus Christus, wij komen met dankzegging bij U, dat U een God bent die kleine kracht niet veracht, maar dat juist als een voordeel ziet wanneer wij met open handen bedelend voor U staan. We danken U ook voor uw Zoon Jezus Christus, die voor ons aan het kruis gestorven is. Als er één moment is geweest van zwakheid in de geschiedenis, was het toen. En toen heeft U uw grootste kracht laten zien, de verzoening van onze zonden. Wij danken U daarvoor. We danken U voor uw vermaning die in deze dienst naar ons toe kwam. Een vermaning om in de spiegel te kijken. Een vermaning om de vier meetinstrumenten in ons geestelijk leven te steken. En te kijken of het gezond is. En Heere, dat brengt ons ook tot gebed om uw Heilige Geest. Dat we door uw Heilige Geest leren om u te verwachten en om voor u uit te komen. Dat we door uw Heilige Geest leren om onze zwakheid niet als een nadeel te zien, maar juist dan om uw kracht te gaan vragen. We komen ook met voorbeden bij u. Voorbeden voor deze gemeente en in het geheel. Wilt u ieder hier nabij zijn? En wilt u deze gemeente uw zegen geven? We danken voor Anton en Annelies, waar een dochter is geboren. We bidden u om uw zegen voor Aimee, Elisabeth, Marie. Heer, wilt u dit kind alles geven wat ze nodig heeft en de ouders bij de opvoeding. We danken u ook voor het echtpaar gevende werken en van de werken Blijenberg. Ze mochten 55 jaar getrouwd zijn en we bidden u om uw zegen op dat huwelijk en ook dat ze tot zegen mogen zijn voor elkaar, voor de kinderen en de kleinkinderen. We komen ook met gebed voor Gerjanne Kreling. We danken u dat ze weer thuis mag zijn na een periode met grote problemen en we bidden u ook om haar verder nabij te zijn en dat ze ook met vreugde weer de zorg als moeder mag oppakken. We bidden ook voor de Heer van Leeuwen. Wilt u hem nabij zijn in de behandelingen die hij in de komende tijd zal ondergaan? We danken u voor de vervulling van een vacature in de kerkenraad. Broeder Heikoop het roeping heeft ervaren en heeft gehoorzaamd om diaken te mogen worden. Wilt u hem in dat ambt alles geven wat hij nodig heeft en wilt u hem ook tot zegen zijn in de voorbereiding daarop? Heren, we bidden ook voor leerkrachten en leerlingen van de basisschool. Ze mogen in de komende weken een periode van rust ontvangen en geef dat die periode tot zegen mag zijn en dat het ook een periode mag zijn om echt te recreëren en dicht bij u te mogen zijn. We bidden tenslotte om de krachtige doorwerking van de Heilige Geest in ons hart en in deze gemeente, zodat deze gemeente een getuigende gemeente mag zijn, u niet verloochend, maar juist voor uw naam uitkomt en zo een geopende deur mag krijgen naar de harten van anderen en uiteindelijk ook een geopende deur naar het hemelse koninkrijk. Uit genade, om Jezus wil. Amen. De laatste psalm is psalm 27, het zevende vers. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven. En dan aan het eind staat, zo daal zijn kracht op u in zwakheid neer. Dat is ook de reden waarom ik voor deze psalm koos. Want Gods kracht wordt in onze zwakheid volbracht. Psalm 27 en daarvan het zevende vers. Dan mag u nu de zegen van onze Here ontvangen. De genade van onze Here Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.